Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan verder met het lezen van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Goldman. En we bevinden ons met Pater Goldman in Japan in de jaren 60, waar hij als missionaris werkzaam is. 5. Het hartenziekenhuis. In een van de brieven hierboven noemt Pater Goldman zijn parochiecentrum dat het huisje waarin hij eerst woonde en dat tegelijkertijd dienst deed als kapel, had vervangen. Hij had 25 slaapmatjes die op de vloer konden worden uitgerold. Elke nacht sliepen er, gratis en voor niets, armen in zijn huis. Vaak moest hij, als hij doodmoe was van de bijbellessen, zelf ook op de grond slapen, omdat iemand kleine kinderen in zijn bed had gelegd. In 1961 startte Pater Goldman zijn tot nu toe grootste bouwproject. Ze hadden hem nog maar een fractie van het benodigde geld toegezegd, maar toch begon hij aan de bouw van een modern, aardbevingsbestendig huis van staal en beton. Op 5 juli 1961 schreef hij mij: zonder de bijzondere en krachtige steun van de goddelijke voorzienigheid kan ik net zo goed stoppen met bouwen. Maar onze materiële noden zijn het minst belangrijk. We hebben verreweg het meeste nood aan gebed voor de hogere geestelijke dingen. Mijn grootste zorg is nog altijd mensen te vinden die trouw willen zijn in het gebed. Wat voor zin heeft het om hard te werken en met veel lawaai iets op te bouwen als het gebed ontbreekt? De materiële giften zullen misschien eens ophouden, maar het gebed moet altijd doorgaan, want anders zal het huis dat ik nu bouw een lege plaats zijn. In een brief van 11 oktober zegt hij: ik heb dit jaar harder gewerkt dan ooit, zonder één enkele vrije dag. Ik heb echt rust nodig. Maar ik moet zo snel mogelijk naar Duitsland, niet zozeer om uit te rusten, maar om te preken en lezingen te geven, zodat ik tenminste een deel van mijn enorme schuld kan betalen. En zo neemt Pater Goldman na 8 jaar ontberingen zijn eerste vakantie. In deze vakantie preekt hij 526 keer en houdt hij lezingen in 192 verschillende kerken en zalen. Een gratis reis naar het Heilig Land en een verblijf van een maand in een ziekenhuis in Offenburg wegens totale uitputting namen de rest van de tijd in beslag. Maar ondanks dat werden al zijn schulden betaald. Vandaag de dag is dit centrum een brandpunt in de parochie. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bruist het ervan leven. Mensen leren, studeren en maken muziek. Gebruikte artikelen en afgedankte kleding worden uitgesorteerd en vermaakt. Er worden catechismuslessen en lezingen gehouden. Mensen komen samen voor recreatie en avondprogramma's. Het kerkkoor houdt er repetities en tijdens de drukke feestdagen wordt er zelfs overnacht. Bovenal zijn het de jonge mensen die zich hier thuis voelen. Dorstig naar kennis en cultuur begraven ze zich in de bibliotheek en luisteren naar goede muziek, met name de Duitse klassiekers, of zoeken afleiding in gesprekken en spel. Volgens Pater Goldman: deze christenen hebben een huis voor het hart nodig. Ze kunnen niet volharden in hun geloof of weerstand bieden aan heidense immoraliteit als ze niet ergens een plek hebben waar zij de kracht en de vreugde vinden om een moedige getuige te zijn in een goddeloze en idolate wereld. Voor mensen die met hun hele familie in één kamer wonen, is dit de enige plek op aarde waar hun ziel tot rust kan komen. Hoezeer dit katholieke centrum hieraan voldoet, komt tot uitdrukking in de naam die de Japanners het geven: het Hartenziekenhuis. Dit soort maatschappelijk werk was en is nog altijd de sleutel tot Pater Goldmans missionaire inspanningen. Elke brief die hij schrijft vertelt over de ervaring dat het alleen mogelijk is om anderen te overtuigen als wij bereid zijn om het christendom zelf voor te leven. Met andere woorden, de liefde voor de naaste leidt naar liefde tot God.
Thank you.
6. Kerkbouw. Het is absoluut noodzakelijk dat we nog een kerk bouwen. Ik twijfel er niet aan dat het ons opnieuw zal lukken. Dit voorspelde Pater Goldman toen, ondanks allerlei moeilijkheden, de bouw van de Sint-Elisabethskerk net klaar was. Niet lang daarna werd een deel van zijn district toegewezen aan de nieuwe Sint-Andreas-parochie. Maar ondanks dat duurde het niet lang voor er weer sprake was van ruimtegebrek, want in de lente van 1961 schreef hij: in de herfst zullen we onze kerk moeten vergroten. Op zondag barsten wij uit onze voegen. Bijna iedereen ontvangt de Heilige Communie. In de kleine pastorie is ook al niet genoeg plaats. Er liggen daar 25 matjes en elke nacht slapen er daklozen, helemaal gratis natuurlijk. Ik moet vaak op de vloer slapen, omdat iemand zijn kinderen in mijn bed heeft gelegd. Iedereen weet dat hij welkom is om hier te eten en te slapen. Geen kamer is op slot, maar er is nooit iets weg. De uitbreiding van zijn kerk wordt gefinancierd door arme Japanse christenen, die allemaal één of meer van hun maandsalarissen hiervoor afstaan. Met Pinksteren in 1964 ontving ik een SOS van Pater Goldman, gericht aan al zijn weldoeners en vrienden. Ik hoopte dat het niet nodig was om nog een project te beginnen, maar op verzoek van de kardinaal van Tokio heb ik een grotere last op mijn schouders genomen dan ooit tevoren. Spoedig zullen er zo'n 200.000 mensen worden toegevoegd aan de 500.000 mensen van mijn parochie. Over een afstand van 6 kilometer worden hier in de komende tijd grote flats neergezet. Het is onmogelijk om al die mensen te ontvangen in mijn al overvolle en uitgebouwde kerk. Als ik niet meteen in actie kom, ontstaat hier opnieuw een overvolle voorstad zonder God. Ik heb al een terrein gevonden om een kerk te bouwen, en ik heb het project in de handen van de heilige Jozef gelegd en een deal met hem gesloten. Ik heb hem gezegd: als u mij de helft van het geld geeft, dan waag ik het erop. Ondertussen heb ik precies de helft ontvangen van een Duits bisdom, namelijk 120.000 Duitse mark. Ik moest snel handelen, want het wordt steeds moeilijker om land te krijgen om te bouwen. En daar komt bij dat ik verantwoordelijk ben voor deze enorme parochie. Daarom heb ik op Hemelvaartsdag het contract getekend, op voorwaarde dat ik de resterende som in augustus mag betalen. Mijn arme parochianen hebben mij op voorhand hun schamele spaargeld gegeven, maar dat betreft maar een fractie van wat er nodig is. Maar het ongelofelijke gebeurde. Zonder steun van invloedrijke personen en zonder verdere publiciteit werd alles binnen 6 weken betaald. Een brief van Pater Goldman aan zijn vrienden was voldoende. Toevallig was het de misintentie van juni 1964 de missie in Japan. De pers deed waardig verslag van deze prestatie. Een van de koppen luidde: Duits record in Tokio, al voor de Olympische Spelen. Een ander artikel op de voorpagina van de Neue Bildpost, het Duitse equivalent van Life, van 13 september 1963, concludeerde met deze tekst: gefeliciteerd Pater Goldman met uw eerste gouden medaille voor Duitsland. De geestelijke atleten, die vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid, worden niet verslagen. Ook al wordt jouw Olympisch record niet uitgezonden door televisiesatellieten, de overdracht en uitvoering waren twee keer zo goed. In een ander verslag lezen we: dit record zal blijven resulteren in gouden en zilveren medailles, nog lang nadat de Olympische Spelen van 1964 in Tokio zijn beëindigd en hun overwinnaars in de vergetelheid zijn geraakt. Zo kwam dus een tweede parochie tot stand in deze gigantische voorstad, de Sint-Josefsparochie. Kardinaal Doi van Tokio was zo geroerd door dit spontane gebaar van vrijgevigheid dat hij elke donateur bedankte met een foto. Ondanks dat het terrein nu was aangekocht, ontstonden er toch problemen die de bouw vertraagden. Ten eerste was het de Franciscanen in Fulda verboden om een tweede parochie te stichten in Tokio, vanwege een verordening dat vreemde religieuze gemeenschappen niet meer dan één parochie mochten bedienen in de Japanse metropool. Alleen een Japanse priester mocht dus pastoor worden van de nieuwe Sint-Josefskerk. Toen ik dit een keer vertelde in een kring van bekenden, werd een van de toehoorders nogal kwaad en zei dat hij, als hij dat geweten had, niets zou hebben gedoneerd voor de aankoop van de bouwplaats. Hij wilde met zijn schenking alleen Duitse missionarissen ondersteunen, geen buitenlanders. Dit verwijt werd ontkracht met de vraag: als een boer zijn zaad op een vreemde akker zaait, aan wie behoort dan de oogst? Die behoort natuurlijk aan de eigenaar van het land. En als deze boer vervolgens het land bewerkt en bemest en alle moeite doet, zodat het zaad veel vrucht draagt, wie is dan de eigenaar van de oogst? Dat verandert toch niets aan het eigendomrecht. Daarmee was de zaak afgedaan. De vergelijking met het bouwen van het Rijk Gods was niet te missen. Een andere grote moeilijkheid was de armoede van de kerk in Japan. Telkens opnieuw vroeg Pater Goldman om een gesprek met de kardinaal en zijn hulpbisschop, maar hij werd telkens afgewimpeld. Uiteindelijk, op 19 november 1967, was het project gerealiseerd. Volgens een brief van die dag: de nieuwe parochie van Sint-Josef, de Arbeider, viert vandaag haar eerste mis. Verheug u met ons, want u heeft hard gewerkt om ons te helpen om dit doel te bereiken in het Olympisch jaar 1964. Wat een vrijgevigheid heeft u ons betoond in uw gaven. Zonder de 120.000 Duitse mark die wij binnen 6 weken geschonken kregen, was deze parochie er nooit gekomen. Het zou onmogelijk zijn geweest dit terrein te kopen. Aangezien deze parochie haar bestaan te danken heeft aan uw spontane generositeit, bent u de eerste aan wie wij onze dankbaarheid willen betuigen. Wees verzekerd dat ieder van u en al uw intenties elke dag worden opgedragen op het altaar. Het maakt niet uit dat deze parochie niet door mijn orde wordt bediend, maar door het Japanse bisdom. Het belangrijkste is dat er nu een nieuw pastoraal centrum is met een Japanse pastoor die heel effectief te werk zal kunnen gaan. Wij missionarissen zijn, ondanks al onze inspanningen en werk, nu eenmaal buitenlanders en vreemdelingen en kennen en kunnen de mensen nooit zo beïnvloeden als een priester uit hun eigen gelederen. Het is onze taak om de rotsgrond te ontginnen en het goede zaad te zaaien. Wanneer en hoe het tot wasdom zal komen en vrucht zal dragen, is in Gods hand. De pastorie en het parochiecentrum van Sint-Jozef zijn klaar, maar er is nog geen kerk. Op dit moment doet de kleine parochiezaal dienst als tijdelijk onderkomen, met een gordijn om het altaar af te schermen, als het niet in gebruik is. We hebben het land, maar het geld is op. U vraagt zich misschien af waarom de parochiezaal eerst is gebouwd. De reden is dat er in Japan volledige scheiding van kerk en staat is, en de staat geeft geen enkele steun aan religieuze groepen. Daarnaast komen de christelijke gemeenschappen en ook de roepingen tot het priesterschap bijna alleen voort uit de armere bevolkingsgroepen, die meestal van de hand in de tand leven. Hoe kan een priester onder zulke omstandigheden overleven? Waar moet hij wonen om zijn werk te doen? Hij is totaal afhankelijk van de toelage die de staat hem geeft voor het leiden van een kleuterschool. Als deze kleuterschool wordt ingericht om 120 kinderen te kunnen opnemen, dan is de opbrengst daarvan voldoende voor een eenvoudig bestaan. Niet veel studenten. Tokio heeft er momenteel 360.000, zouden onder deze omstandigheden de moed hebben om theologie te studeren. Op dit moment zijn er 75 theologiestudenten in het seminarie van Yobansho, een kleine maar uitgelezen groep. Het Japanse episcopaat is ook erg arm. Mijn bisschop zei tegen me: Pater, het is dankzij uw initiatief dat de Sint-Jozef-parochie kan functioneren. Uw vele donateurs hebben het mogelijk gemaakt. Denkt u dat u nog 30.000 Duitse mark kunt vragen, zodat de Sint-Jozef-parochie een kerk kan bouwen? Bedelen is voor een Japanner een grote vernedering. Helaas moet ik mijn bisschop teleurstellen. Mijn heer, antwoordde ik, er staat nog 300 Duitse mark op mijn bankrekening, maar mijn schulden zijn vele malen hoger. Hoe graag ik ook zou willen, ik kan u gewoon niet helpen. Thank you. 7. Hulp voor de missie. Meer dan eens had pater Goldman de gelegenheid om zijn Franciscaanse broeders op het eiland Hokkaido te bezoeken, het grootste eiland in Noord-Japan. Verschillende keren beschreef hij de omstandigheden waaronder deze Franciscanen werken. De eerste keer dat hij bij hen op bezoek ging, was na zijn eerste vakantie in het buitenland. In zijn rondzendbrief van 25 november 1962 lezen we: op mijn terugreis naar Tokio ben ik 10 dagen te gast geweest bij onze missiepost in Hokkaido, waar we al 50 jaar werken onder zware financiële omstandigheden. Toen ik op 6 november aankwam, sneeuwde het al. Ondertussen ligt de sneeuw overal tientallen centimeters hoog. Het was de eerste keer dat ik erheen ging en ik realiseer mij nu dat mijn leven in Tokio redelijk comfortabel is, want het is echt niet te vergelijken met de ontberingen die onze missionarissen in het noorden moeten ondergaan. Ik was echt geschokt en beschaamd om te zien welke offers onze mannen brengen, vaak in eenzaamheid en verlatenheid. Tijdens deze reis kwam ik ook in Bibai, een mijnstreek die zich ver uitstrekt in de bergen en oerbossen. Een van mijn Franciscaanse broeders is daar werkzaam. Hij komt uit het Boheemse woud, waar zijn familie nog altijd woont. Hij heeft allang niets meer van hen vernomen. Ik was in de gelegenheid om het werk van deze priester en zijn manier van leven onder onbeschrijfelijke omstandigheden van dichtbij te zien. Hij heeft 1 kamer die de naam niet waard is. Hij slaapt op de grond. Hij heeft geen kok en zijn voeding herinnerde me aan mijn krijgsgevangenschap. Ik ken niemand die armer en onbaatzuchtiger is dan hij. Het verbazingwekkende is echter dat hij regelmatig een groep jongens in zijn kamer ontvangt. Hoe hij dit aanpakt, is voor mij een raadsel. Pater Goldman komt er in zijn rondzendbrief van 29 juni op terug. Op mijn lange, inspannende reizen naar het noorden en het zuiden van Japan ben ik altijd weer onder de indruk van het leven van onze missionarissen. Ik woon in de metropool Tokio en ik kan me alleen maar schamen als ik zie onder welke ongelooflijke omstandigheden deze priesters hun taken vervullen. Dit zou voor elke mens te veel zijn. Op eenzame posten, in regio's die vandaag de dag zouden worden aangeduid als wildernis, geven deze missionarissen zichzelf voor hun kleine kudde, die vaak verspreid is over grote gebieden in de bergen. Als deze mensen niet waren doordrenkt van een diep geloof, dan zouden ze dit leven nog geen maand volhouden, laat staan tientallen jaren. Deze boodschappers van het goede nieuws verdienen onze bewondering en gebeden. In elke nieuwe brief uit hij dezelfde zorgen. Maar pater Goldman wilde niet alleen medelijden hebben met zijn broeders. Om deze missionarissen te helpen, werkte hij nog harder dan hij ooit voor zijn parochies had gedaan. Hij wist natuurlijk dat hij nooit genoeg middelen zou hebben om overal te kunnen helpen. Maar met de hulp van zijn vrienden in Duitsland werd een nieuwe missiepost gebouwd en een bestaande werd uitgebreid. In augustus 1966 kon pater Nicolas Prescher, een missionaris uit Sudetenland, een kleuterschool voor 180 kinderen en een volledig ingericht klooster voor de zusters in gebruik nemen. Een maand later, op 18 september 1966, werden een kapel met pastorie en een kleuterschool ingewijd in Shibetsu. Dit is nu het werkveld van een jonge Japanse priester, pastoor Antonius Akoi, aan wie pater Goldman hulp had beloofd in de herfst van 1965. Ondertussen diende zich een nieuwe opdracht aan. Enkele citaten uit de rondzendbrieven geven hiervan een beeld. 19 november 1967. Zoals ik al vaker heb verteld, heeft mijn parochie een parochie in Zuid-India geadopteerd. De mensen daar zijn veel armer dan onze mensen hier. Pater Jérôme, een karmeliet, beschrijft de verontrustende omstandigheden in zijn brieven. De vreselijke hongersnood van het afgelopen jaar heeft al onze plannen en werk gedwarsboomd. Op dit moment vrezen we het ergste. Als onze mensen één maaltijd per dag bij elkaar kunnen schrapen, dan zien we dat als een succes. Maar het feit blijft dat onze mensen doodhongeren. Het breekt mijn hart om te zien dat de kinderen in zo'n grote nood zijn. Met bijzondere hulp uit Duitsland en mijn parochie hier kunnen we nu één rijstmaaltijd per dag aanbieden aan ongeveer 300 kinderen. Zo houden we ze in leven. Het merendeel van uw giften is, op uw verzoek, dit jaar naar India gegaan. Voeg hier de maandelijkse collecte van mijn parochie aan toe, die ongeveer 500 Duitse mark bedraagt. Onze bijdrage, hoe gebrekkig ook, kan zo in ieder geval de grootste nood lenigen. In een brief in de zomer van 1968 schrijft pater Goldman: Zoals jullie weten, heeft mijn parochie zich 2 jaar geleden ontfermd over een andere parochie in Zuid-India. Het startpunt hiervoor was een preek waarin ik mijn angst uitdrukte dat al ons bidden en kerkbezoek niet genoeg waren om het eeuwige geluk te verdienen. Ik vertelde mijn mensen hoe Matthäus in hoofdstuk 25 het laatste oordeel beschrijft en verwijst naar daden van naastenliefde, waar ik tot nu toe weinig tekenen van zag. Juist die tekenen van naastenliefde worden door Jezus genoemd als het enige criterium bij het laatste oordeel. Ik herinnerde hen eraan hoeveel wij hadden ontvangen. Wij hadden de mooiste parochie in Tokio, een prachtig parochiecentrum en het enige parochievakantiehuis voor moeders en kinderen in heel Japan. Wat, vroeg ik hen, kunnen wij voor anderen doen? Het resultaat van deze preek was dat mijn parochianen besloten om de parochie van pater Jérôme in Zuid-India te adopteren. De goddelijke voorzienigheid had onze aandacht op deze parochie gericht, waar de mensen in onbeschrijfelijke armoede leefden en waar velen, in het bijzonder kinderen, stierven van de honger. Mijn parochiebestuur besloot om een maandelijkse collecte op te zetten op de eerste zondag van de maand. Deze collecte overstijgt ongeveer 20 keer een gewone zondagse collecte. Daarnaast hebben we 2 missiezondagen per jaar. 1 in de advent en 1 in de vastentijd, allebei voor India. Op Passiezondag van dit jaar gaf elk van mijn parochianen gemiddeld 10 Duitse mark. Met uw medewerking konden wij dus de noden van de geadopteerde parochie verlichten. De misstipendia die u mij toestuurde, met hulp van mijn vriend Pater Ludwig Fischel in Lederdorn, hebben niet alleen tientallen karmelieten in Zuid-India geholpen met de nodige financiële middelen, maar ook de armen van Pater Jérôme. De gehele provincie van de Karmelieten, daar dankt u voor de duizenden misintenties. Dit is een van de meest troostende projecten die in mijn priesterlijk dienstwerk is geweest, dat u en ik samen tot stand hebben gebracht. Op mijn terugreis zal ik deze Karmelitaanse gemeenschap bezoeken, om samen te bekijken wat we kunnen doen, nu onze enorme schulden zijn afbetaald, om een nieuwe hongersnood in de toekomst te voorkomen. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma, om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.